Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt van geslacht en tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Gemeente, dat gaan wij zingen uit de 133e psalm, daarvan de versen 1, 2 en 3. Het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. En straks in de preek gaan wij horen hoe liefde, liefde tot God en tot elkaar, dat het wachtwoord is voor de hemel en zelfs voor de zaligheid. Vandaar deze prachtige 133e psalm.
Thank you.
Wij luisteren vanmorgen naar Gods heilige wet en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf en zingen daarna uit Psalm 32, want wie de wet hoort, die wordt ook voor de spiegel van Gods wet gedaagd of gebracht. Die ziet ook zijn zonde en die moet ook beseffen dat er alleen verlossing is in Christus. En Psalm 32 zingt dan zo mooi: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32 en daarvan het eerste vers meteen aansluitend op de wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, voor ons de rustdag, de zondag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Dat betekent dat wie zijn ouders in ere houdt, die zal gezegend zijn. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte deze woorden samen in het gebod van de liefde, waarin hij zegt: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel. En met heel uw verstand, dat is met al uw denken. En met al uw kracht. En dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Zullen we samen bidden en de Heer om een zegen vragen? Almachtige en eeuwige God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij komen deze morgen voor uw heilig aangezicht. Nu als gemeente zijn samengekomen in uw huis. En alleen dat al, Heere, dat voor uw heilig aangezicht komen moet en mag ons wel stil en eerbiedig maken. Want wie in uw huis is en wie dan ook nog bidt, die nadert voor uw heilig aangezicht, ja, die komt u, de Almachtige God, onder ogen. En Heere, wie zijn wij, dat wij u onder ogen komen? Mensen van vlees en bloed, mensen die zondaar zijn, mensen die als ze vanmorgen naar uw heilige wet luisteren, niet anders kunnen en moeten zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wie kan voor u bestaan, Heere, als u de maatlat van uw heilige wet langs ons leven legt? Wie is de man en de vrouw die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Ja, Heere, en of wij dat nu voelen of ervaren deze morgen, of we dat bevinden of niet? Voor uw oog maakt dat niet uit, u kijkt overal dwars doorheen. U kijkt dwars door ons leven heen. U kijkt tot op de bodem van mijn hart en tot in het diepst van mijn leven. En wij zongen daar ook over. Over dat heilig oog des Heren. En Heren, daarmee kijkt u wel heel erg diep en compleet. En welke man of vrouw vanmorgen in de kerk of thuis meeluisteren door de kerktelefoon, of welke jongere, welk kind, ga dan vrij uit. Heere, dan ligt ons leven open en bloot voor u. En daarom komen wij op deze morgen zonde belijden. Heer, en bidden we of u ons genadig wil zijn. En bidden wij of u ons eerlijk wil maken. Dat mensen hier vanmorgen in de kerk in Noordwijk hun leven voor u neerleggen in het diepe geloof en besef. Wat ook de discipelen uitspraken. Heere, tot wie moeten wij anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwig leven. Heere, wees ons genadig. En wees ons deze dag echt tot een vader. Op Vadersdag. Want Heere, deze zondag is Vadersdag. Het is uw dag zoals het vorige week ook was en volgende week weer zal zijn. Heere, wilt u zich als een vader ontfermen over de kinderen? Wilt u ons tot kinderen en erfgenamen maken door uw Zoon Jezus Christus, ons dat bewust maken? En Heere, waar kun je dan beter zijn dan in uw huis? Want daar spreekt u, daar komt u, daar werkt u, daar wilt u zijn door uw Heilige Geest. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u dat belooft. En Heere, van uw belofte kunt u zelf niet af. En daarom pleiten wij daarop en hopen wij daarop. Wees in ons midden en ga de rijen door. U die ons kent en klop op de deuren van ons hart en breek de deuren van onze harten open. En Heere, kom binnen en spreek. Heere, en dan weet u wat wij nodig hebben. U weet hoe wij kwamen. U weet wat er in ons leven is. U weet wat er in ons leven gebeuren moet. In ieder geval dat het waar is wat we zongen. Welzalig die mens wie het mag gebeuren dat u naar recht hem niet wil schuldig keuren. En als we dat steeds maar weer horen in uw huis. Heer, hoe gelukkig zijn we dan. Heere, schenk uw geest in het spreken en het luisteren. In alles wat nodig is, zodat deze dienst tot uw eer is, Heere. Dat elke dienst iets onvergetelijks heeft, omdat er een woord van de hemel spreekt hier op de aarde. En zegen u alle die een taak hebben in de dienst, onze organist, in het begeleiden van die majesteitelijke liederen uit uw woord. Heere, dat het niet slechts woorden zijn en niet slechts orgelspel is, maar dat het echt is. Laat zere lof ten hemel reizen, want het is goed onze God te prijzen en psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en die harten treffen. Heere, zegen onze koster van dienst in het heerlijk werk om dorpelwachter te zijn. Alle die ambtelijk een taak hebben. Ook die een taak hebben te vervullen bij de kinderen. Heere, dat het tot eer van uw naam mag zijn. En neemt u in ons midden alles weg wat ons zo makkelijk in de weg zit. Want Heere, u weet wat er soms in ons hoofd zit, in ons hart is, in ons leven is. En het is soms allemaal ruis in uw huis. Maar Heere, laat die ruis in uw huis verdwijnen en laat het ruisen van die andere naam. Want er ruist langs de wolken een lieflijke naam. En als we die ruis hier in de kerk mogen ophoren, daarvan ophoren, Heere, dan hebben we het meest machtige gehoord wat we in het leven maar kunnen horen. Heere, zie ons zo aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wees bij ouderen, bij jongeren en bij de jongens en meisjes in de kerk. Want die zijn er ook, Heere God. In Noordwijk zijn de kinderen er gewoon bij. Dat mag. Niemand heeft bij de deur gezegd, hier is de kerk alleen voor grote mensen. Want de allerkleinste kinderen mogen gewoon erbij. En geef dat elk jongen en elk meisje graag in de kerk is, omdat u hier woont. Maar ook graag weer luisteren naar dingen die ook kinderen soms zomaar kunnen begrijpen. Heere in de hemel, wij bidden u dit alles uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij doen de Bijbel vanmorgen open in het evangelie van Johannes en daarvan het 14e hoofdstuk. Toen ik vorig jaar ook in uw midden mocht voorgaan, heb ik over een van de discipelen van de Heer Jezus gesproken. Een Nathanael. Dat weet u wellicht niet meer, want u heeft inmiddels weer 40 andere preken gehoord. Maar ik weet het nog wel. En ik dacht, ik vind het wel mooi om opnieuw over een discipel met u te spreken. Vandaag over Judas. En over hem gaat het in Johannes 14. Niet de Judas die in één keer bij u naar binnen komt en die u zich herinnert, de verrader. Maar een andere Judas. Er waren twee mannen onder de discipelen van Jezus met die naam. En we lezen over hem in Johannes 14 vanaf het 19e vers. En daar zegt de Heer Jezus, nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u niet, zoals de wereld die geeft, geef ik u die. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van de wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Tot zover gemeente de schriftlezing voor vanmorgen. Tekst voor de preek vindt u in het 22e vers. Waar wij dus die ene discipel tegenkomen, Judas, niet de Iskariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En over die vraag en over deze discipel hopen wij in de preek met elkaar verder na te gaan denken. Wij gaan eerst nog met elkaar zingen, gemeente, en dat doen wij uit Psalm 25. En daarvan zingen wij het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zevende, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, tweede en zevende vers. En inmiddels zullen uw gaven gevraagd worden in de dienst van de offeranden, voor de plaatselijke diaconie, voor de instandhouding, voor de eredienst en het kerkgebouw, van harte bij u aanbevolen. En wij zingen Psalm 25, 2 en 7. Gemeente, wij zingen na de preek Psalm 8, vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, die broze mens? En hoe klimt hij tot die waarde dat u, God, aan hem in zoveel gunst denkt en s mensen zo uw teerste liefde schenkt? Dat is het vierde vers en wij zingen ook vers 9. Heere onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Psalm 8, 4 en 9, meteen na de preek. Psalm 8, 4 en 9. Gemeente, sommige mensen zijn één groot vraagteken. U kent ze wel. Je vraagt je bij zo iemand af, wie ben je nu eigenlijk? Wie ben je nu eigenlijk echt? Wat moet ik van u denken? Je weet over hem of haar bijna niets. Gemeente, en dat dit onder de discipelen ook zo was, dat kunt u wel bedenken. Er zijn discipelen onder de 12 van de Heere Jezus, van wie je zo'n beetje de hele cv weet. Wie ze waren, waar ze woonden, waar ze vandaan kwamen, wie hun ouders waren, welk beroep ze deden, ze getrouwd waren, ja dan nee. Maar van sommige discipelen hebben we alleen een naam. Bij de discipel die we vandaag trouwens tegenkomen, Judas, is het misschien helemaal bijzonder. We hebben niet alleen van hem een naam, maar wel drie namen. Deze Judas heeft ook nog andere benamingen in de Bijbel. En het enige wat we van deze Judas-discipel weten is dat hij een vraag stelt. Wat we over hem weten is een vraag. En wat we over hem verder weten is dat hij drie namen heeft. En soms moet je het daarmee doen in de Bijbel. Met zo weinig, maar misschien is het wel meer dan we denken. Eerst even dan dat ene gemeente dat dit een man is, een discipel is met drie verschillende namen. Ja, wij lazen over zijn naam in Johannes 14, Judas. En Johannes, de apostel, die haast zich om meteen te melden dat dit niet Iscariot is. Dacht u misschien wel toen ik zei ik ga het hebben over Judas, een van de discipelen, dat het even door je heen flitst en dat nou, die ene, die verrader. Nou, zegt Johannes vandaag, dat is hem niet. Niet de Iscariot. Er zijn onder de discipelen gemeente van de Heere Jezus twee mannen met dezelfde naam. En die ene, ja die ene kennen we goed. Judas, Iscariot, de verrader, de penningmeester onder de discipelen. Hij die zijn meester verkocht voor 30 zilverlingen. Hij die uiteindelijk de hand sloeg aan zichzelf. Hoe triest, hoe diep, treurig. Maar de Judas die we vandaag tegenkomen, die wordt van hem onderscheiden. Meteen. Hij is niet, zegt Judas, zegt Johannes, hij is niet de Judas Iscariot. De verrader. En Spurgeon, gemeente, zegt daarover, ik vond dat mooi, Spurgeon zegt daarover, de Heilige Geest, die draagt er zorg voor dat we deze naam van deze godvruchtige Judas niet verwarren met die van de verrader. Daar zorgt de Heilige Geest voor, om er vervolgens aan toe te voegen en te zeggen, ons karakter, onze goede naam, zijn in zijn hoede veilig. Hij kent mijn naam. Dat is mooi, hè? Als je daar even over nadenkt, gemeente, dat de Heer je onderscheidt van hem die bij hen in een verkeerd daglicht staan. Dat hij wel weet wie je bent. Ik moet denken aan die man uit een van mijn vorige gemeenten die tot geloof kwam. Op een wonderlijke manier door God werd getrokken, maar uit een familie kwam die op ons dorp spreekwoordelijk was. Zo'n soort half criminele familie, u weet dat wel. En als je die naam hoorde, dan wist je het al. Dan zei je, nou ja, dat is die ene familie, je weet wel. En die man, deze man schaamde zich daarvoor. Schaamde zich voor die naam. En ik weet nog wel, hij deed belijdenis van geloof. En toen zei die dominee, dan klinkt straks onze familienaam in de kerk. Ik schaam me diep. Maar de Heere wist wel wie hij was. Dat hij die andere was. Niet de Judas Iscariot, maar die Judas die God op het oog had en in het oog heeft. Gemeente, hij weet het. God kijkt er doorheen, hij onderscheidt het. Judas. Wist u, Judas is eigenlijk wel een hele mooie naam, wist u dat? Nee, tegenwoordig heet natuurlijk geen mens meer zo. Wie wilde nog Judas heten? Astrid Holleder schreef toch een boek over haar criminele broer met de titel Judas. Nou ja, dan weet je al zo'n beetje wat de inhoud wordt. Maar de naam Judas, het betekent zoiets prachtigs, zoiets moois. Het betekent Godlover of hij die door de Heere geleid wordt. Hoe mooi is dat? Ja, jongens en meisjes, soms betekent je naam iets, hè? Misschien betekent jouw naam ook wel iets. Sommige namen betekenen niks of niks belangrijks. Mijn naam betekent Zeeman. Nou, of ik dat leuk vind of niet, maar het betekent eigenlijk niet zoveel. Ik wou dat ik Jan heette. Heet hier iemand Jan van de jongens? Of Johannes? Of Hans? Dat betekende God is genadig. Een naam, jongens en meisjes, betekent soms zoiets moois. En het is nog mooier, jongens en meisjes, als je doet wat je naam zegt. Judas van vandaag, dus niet de verrader. Judas zijn naam betekent Godlover. Hij die door God geleid wordt. Mooi, hè? Gemeente, mooi als je zo heet. Nog mooier als je zo bent. Iemand die God looft. Iemand die door de Heere geleid wordt. En bij de voorbereiding van de preek dacht ik, in die zin zou ik wel Judas willen heten, toch? Ik zou wel Judas willen heten. Iemand die God looft, iemand die door God geleid wordt. Hebt u dat eigenlijk? Als je in de kerk komt en als je bezig bent met de dingen van Gods koninkrijk. Jongelui, dat je jong bent en bezig bent met geloof, hoop ik. En dat je de Heere zoekt en denkt, hoe kan dat nu? Dat je iets in je hart hebt van, ja, maar ik wil hem loven en ik wil hem kennen. En ik wil zo graag dat God mijn leven leidt, hoe het ook gaat. Nou ja, dan zou die naam Judas wel een soort van mooi zijn. Toch? Met deze Judasgemeente is wel iets bijzonders aan de hand. Het is namelijk niet zijn enige naam. Hij heeft nog andere namen, 2 in de Bijbel. En daarom zei de kerkvader Hieronymus over deze discipel, hij is de Trimonius, de man met de 3 namen, de Trimonius. Marcus noemt deze Judas in zijn evangelie totaal anders, Thaddeus. En Matthäus, de andere evangelist, die geeft hem nog een net 3e naam, die zegt Lebbeus, genaamd Thaddeus. Dus Judas en dan nog Lebbeus, genaamd Thaddeus. Op zich niet zo gek, gemeente. Er zijn meer mensen in de Bijbel die 3 namen hadden. Soms een Joodse naam, een Romeinse naam, een Aramese naam. Denk maar aan die nieuwe discipel die gekozen moest worden in Handelingen 1. Er worden 2 discipelen opgevoerd, of 2 mannen. En dan wordt er dan straks 1 gekozen. En dan die ene heet Jozef. Barsabas, genaamd Justus. Dus het kwam meer voor. Deze heet Judas, Lebbeus, genaamd Thaddeus. Ik denk, gemeente, dat Thaddeus en Lebbeus bijnamen waren. Ik zal u dat uitleggen. Want Thaddeus, dat is een Griekse naam. En Thaddeus betekent zoiets als een borstkindje. Borstkindje. Wij zouden tegenwoordig zeggen moederskindje. Thaddeus, borstkindje, moederskindje. Onthoud dat even. En Lebbeus, dat is een Hebreeuwse naam. Daar zit het woord lep in, lef. En lef, dat is het Hebreeuwse woordje voor hart, voor je hart. Dus Lebbeus betekent zoiets als hartekindje, hartekind. Dus Thaddeus, moederkind, Lebbeus, hartekind. Gemeente, ik denk dat deze Judas iets teers had, iets kwetsbaars had, waardoor hij die bijnamen kreeg. Misschien was het wel een beetje kinderlijke man. Kinderlijk eenvoudig. Ik vind dat wel mooi gedacht. Weet u waarom? Weet je waarom ik die namen van deze discipel ineens zo mooi vond? Omdat die andere discipel, over wie ik natuurlijk thuis vaker gepreekt heb, al die andere discipelen, maar u kent ze ook wel, die hadden allemaal iets ruigs. Iets bonkigs, iets hards, hè? Dat waren visserlui. Met grote woorden. Denk aan Johannes en Jacobus, die broers, hè, die hadden de bijnamen Boanerges, donderzonen. Nou, dat waren het ook. Jongens met een scherpe tong en een snel oordeel. Maar deze Judas, heel anders. We weten trouwens wel nog dat zijn vader Jacobus heet. Maar deze Judas lijkt heel anders te zijn dan de rest. Hele andere bijnamen. Hartekind, moederkind. Maar hij zit er wel bij, hè? Hij zit er wel bij. Dus niet alleen bij die 12 discipelen van Jezus zitten degenen die voorop staan in woorden en daden. Die hun daden en woorden altijd bij zich hebben. Maar deze zit er blijkbaar ook bij van die Judassen. Van wie ik zeker weet dat er gemeenteleden vanmorgen zijn die dat voor het eerst in hun leven horen. Die denken, oh, was er nog een discipel die zo heette? Hij valt niet op, nee. Maar hij verschilt geen haar. Met Petrus, Johannes, Jacobus. Hij zit uiteindelijk straks ook op die 12 tronen rondom Jezus. Op hetzelfde niveau, op dezelfde plek. In het koninkrijk dus gelijk, hier op de aarde anders. Gemeente, dat is zo mooi, hè? Aan het koninkrijk van God. Aan zijn kerk. In de gemeente zijn ook zonen van de donder. Van die Boanerges mannen. Of van die Boanerges kerkenraadsleden. Maar die heb je soms ook nodig. Die snel erbij zijn, snel spreken. Voor de eer van God ijveren. Met woord en daad. Maar er zijn ook Lebbeussen en Thaddeussen. De zachtmoedigen. De stillen. De kwetsbaren. Over wie je niet zoveel hoort. Maar die voor God net zo groot zijn. De gewoonste mensen gebruikt de Heere in de buitengewoonste dingen. Dus jongelui, wie je ook bent. En wat je ook voor competenties hebt, zo heet dat tegenwoordig. En hoe je CITO-score ook was. God kijkt niet hoe je precies levelt in het leven. Hij kijkt of hij je gebruiken kan en hoe. En hij wil je erbij hebben. De doeners, de denkers. En ouderen, ik moest aan u denken, ook bij de voorbereiding van de preek. Ik zal u vertellen waarom. Je ziet tegenwoordig heel veel ouderen in de gemeente, zal in Noordwijk ook wel zijn, die soms een beetje terugdeinzen tegenwoordig voor de snelheid in de gemeente. Voor de vrijmoedigheid van met name de jongeren. Voor de luidruchtigheid van de jongere generatie. En je staat er maar waar op de achtergrond. En ouderen zeggen dan, ja, ik ben oud geworden. Moet u niet doen, hoor. Moet u niet doen. De Heere gebruikt het, dat bedaagde, dat grijpte. Dat stille vertrouwen in de ouderdom. Dat is juist zo mooi aan de Heere en zijn volk. En in de maatschappij voelt het soms alsof je niet in tel bent. Wie wil er nou van die mensen als Judas, Thaddeus, Lebbeus? Maar bij God is het anders, echt. Hij telt je erbij, hij heeft je nodig. Kijk, gemeente, dat onze Judas, die dus in dat rijtje van bescheiden mensen past, dat kom je dan ook meteen maar tegen in het Johannesevangelie. Want er is maar één heel klein berichtje van deze Johannes te vinden in heel de Bijbel. U moet hem niet verwarren met Judas, de schrijver van de brief in het Nieuwe Testament. Dat is niet deze Judas. De schrijver van de brief is niet dezelfde. Dit is een Judas van wie we maar één ding weten. Één regeltje, één vraag in het Johannesevangelie. Overigens, gemeente, die vraag vindt wel plaats op een zeer indrukwekkend moment. Het is de avond voor de kruisiging. De Heer Jezus is met zijn discipelen in de bovenzaal. En in die bovenzaal in Jeruzalem houdt hij zijn laatste reden, zijn afscheidsreden. En de discipelen die bij hem zijn, die horen het aan. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Gemeente, ik kan mij zo voorstellen dat die 12 discipelen, op zijn minst 11 van hen, met een bonkend hart hebben zitten luisteren. Denkt u niet? Met liefde hadden ze hun heiland gevolgd. En hadden ze hem lief gekregen. Ze hadden alles voor hem verlaten. Ze hadden hem nodig gehad en steeds meer nodig gekregen. En gemeente, als zo iemand dan zijn laatste woorden spreekt, dan wil je toch geen woord missen. Dan bonkt je hart en dan spits je je oren. Maar dan klinken er woorden, gemeente, die deze Judas van vandaag extra raken. Jezus zegt, wie mijn geboden lief heeft en die in acht neemt, die is ze die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En dan, gemeente, op dat moment, als Jezus zegt, wie mij lief heeft en door die woorden van mijn Vader geraakt wordt, aan hem, aan haar, zal ik mijzelf openbaren. En dan zegt Judas, Heere, hoe komt dat? Hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Waarom openbaart u zich aan de een wel en aan de ander niet? Gemeente, Judas begrijpt zijn meester hier niet helemaal goed, denk ik. Als hij zich straks openbaart, Jezus, de Messias, hoezo zal de wereld hem dan niet zien? Ik denk, gemeente, dat die vraag te maken zou kunnen hebben met de Joodse achtergrond van deze Judas. En zijn Messiasverwachting. Als de Messias zou komen, zou hij overwinnen. En dan zou hij op de troon van David zitten in Jeruzalem. En dat geloofde hij wellicht, dat als Jezus zou komen, dat hij zou komen met macht en majesteit. Hoezo dat de wereld hem dan niet ziet? Was dat het dat Judas tot deze vraag bracht? Trouwens wel mooi, dacht ik, dat Judas bij deze indrukwekkende dingen die de Heer Jezus vertelt, meteen een vraag heeft. Jongelui, ik vind dat wel mooi als jonge mensen, dan luisteren ze naar een preek en dan hebben ze vragen. En dan denk je als dominee wel eens, ze heeft het niet helemaal goed begrepen of... Maar het is juist mooi als je die vragen hebt, dat de vragen op worden geroepen door het woord van God. Durf te vragen. Weet je, jongelui, door te vragen kom je tot antwoorden. Ook bij God. Stel ze maar, al die vragen. Net als Judas. Hij hoort iets en hij denkt, hoe zit dat nou? Het zou ook kunnen, gemeente, dat het bij Judas niet zijn Joodse Messiasverwachting is, maar dat hij meer aanhaakt bij woorden die de Heer Jezus eerder had gesproken. Toen de Heer Jezus namelijk over de wederkomst sprak, heeft hij gezegd, dat weten we uit Matthäus 24, heeft hij gezegd, al de geslachten van het aardrijk zullen de Zoon des mensen zien. Maar nu zegt Jezus, jullie zullen mij zien, niet de wereld. Dat zou natuurlijk ook kunnen, dat er bij Judas achter zat. Maar u zult zich toch aan iedereen openbaren. Aan alle. Gemeente, op zich begrijpelijke vragen, toch? Alleen, deze Judas peilt de diepte van Jezus' woorden niet. Want de Heere Jezus heeft het niet over iets uiterlijks als het gaat over dat openbaren. Maar mag ik het zeggen over iets innerlijks? Hij bedoelt zijn woorden geestelijk. Eenvoudig gezegd, het gaat hier over je hart. Het gaat hier, gemeente, over het werk dat de Heilige Geest doet. Straks zegt de Heer dat ook. Dat de trooster zal komen en dat hij, de Vader, zullen wonen in de harten van de mensen. Straks zal die Geest komen in de waarheid en zich openbaren. Het gaat over het geesteswerk wat God doet in een mens. Waardoor de een het ziet en gelooft en de ander niet. Want zo gaat dat. Als de geest het je laat zien en het in je hart brengt, dan zie je het. En als die geest dat niet doet, dan zie je het niet. Zou Judas dat dan niet begrepen hebben? Dat lijkt zo. Maar nog even los van de gemeente, los van de vraag of Judas dat allemaal begreep of niet, zat er misschien ook nog iets anders in zijn vraag. Was het nou puur een informatieve vraag? Een beetje zo'n koude, dogmatische vraag? Waarom de een wel en de ander niet? Kunnen wij soms, en wij kunnen soms van die koude, dogmatische vragen stellen. Waarom hoort de een erbij en de ander niet? En we stellen de vraag eerder aan God dan aan onszelf. Maar ik kan niet bedenken waarom Judas hem zo stelde. Is het misschien iets anders geweest? Ik wil dat ook graag geloven, denk ik. Een verlangen dat iedereen het zou zien en dat de Heere Jezus zich aan iedereen zou laten zien. Dat iedereen zou weten dat Jezus is de Christus. Heere, waarom openbaart u zich aan de een wel en aan de ander niet? Zou het niet aan iedereen kunnen? Zou het niet aan iedereen kunnen? Gemeente, begrijpt u iets van die bewogen vraag? Of jij? Je ziet en je hoort en je merkt van mensen om je heen dat ze hun ogen voor de Heere God sluiten, dat ze de Heere Jezus niet willen of breken. En je ziet dat soms om je heen, dat mensen zich losmaken van de kerk of afhaken. En je kent misschien mensen die er helemaal zijn gaan buiten staan, die het niet zien en niet meer willen zien, maar je verlangt maar één ding. Je verlangt maar één ding. Heere God, mogen zij er ook bij horen. Waarom wij wel en zij niet? Mag het? Heere, waarom ik wel en de ander niet? Pieter Bodaar, dat is een dichter uit de 18e eeuw, die zegt in een van zijn gedichten, en zeker de ouderen onder ons kenden dat gedicht wel, waarom hebt gij mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Waar er duizend gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Schoon gij ruim, zo grote zonde hebt in mij als hen gevonden. Bodaar zegt, mijn zonden zijn even groot en ernstig. En toch, waarom hebt u mij verkoren en waarom was het op mij gemunt? Ja, waarom was het op mij gemunt? En waarom kent u die ander niet? Gemeente, jongelui, als je zelf bij de Heere mag horen en als je Gods genade hebt ontdekt en als je hebt gezien hoe groot en hoe diep je zonden waren en dat God daarvoor zijn zoon gaf, als je een geliefde van de Vader weet door zijn genade, dan wil je toch dat iedereen dat ziet? Toch? Dat is een kenmerk, gemeente, van de genade. Ja, wij zijn in de hervormde gemeente natuurlijk niet zo van de kenmerkenprediking. Dat heeft allerlei gevaar, dat weet ik ook wel. Maar je mag het er wel eens over hebben. Een kenmerk van de gelovigen. Jongelui, een kenmerk van iemand die God echt kent is. En dat hij het zo ontzaglijk graag gunt aan anderen. Als je dat geheim hebt leren kennen, maar ook de ernst van verloren gaan, dan wil je dat een ander het weet en hoort en er ook bij hoort. Dan ga je niet koud zitten berekenen dat het eenmaal zo is, dat er weinigen zijn die zalig worden. Maar dan wil je dat iedereen zalig wordt. Toch? Of misschien, gemeente, verlangt u er in algemene zin wel eens naar. Dat God zich aan deze wereld laat zien die hem niet wil zien. Zodat mensen ervan overtuigd raken wie hij is. Hebt u dat nooit? Dat je wel eens denkt, ik wou dat de hemel openbrak. Dat de mensen het zagen. Dat ze zagen wie God is en Jezus Christus zijn zoon. Zit u daar nooit over te denken? Of te tobben? Heer, hoe komt het nou dat u zich aan ons openbaart en niet aan de wereld? Die vraag van Judas legt wel iets aangrijpends bloot, vindt u niet? Het aangrijpende is, gemeente, en dat heeft Judas goed gehoord. Het aangrijpende is dat de Heere Jezus zich niet aan iedereen openbaart. Dat heeft Judas wel gepeild in de woorden van zijn meester. En dat geeft aan zijn vraag nog iets indringenders. En weet u wat ik hoop? Ik hoop dat u die vraag ook hebt. Op zijn minst. Dat God zich niet aan iedereen openbaart. En dat er een scheiding is en loopt. En dat je je afvraagt, waar loopt die scheiding nou precies? En daarbij dan ook natuurlijk de vraag, en sta ik dan aan de goede kant? Ben ik dan wel bij diegene aan wie hij zich openbaart? Of? En hoe zit dat precies met die scheidslijn? Want gemeente, de scheidslijn loopt niet tussen u hier in de kerk en de rest van Noordwijk. De Bijbel zegt, de scheidslijn loopt midden door het huis van God. Daar is het. En daar zijn degenen die zich gezocht mogen weten door God en aan wie Jezus zich geopenbaard heeft. En dan de rest niet met de wereld die hem niet kende. En waar sta ik nou? En waar staan mijn geliefden nou? Gemeente, dat zijn natuurlijk wel indringende vragen. Dat zijn toch levensvragen? Die mag je ook wel stellen. Als u zich niet aan iedereen openbaart, hoe zit dat? En hoe zit dat met mij? Misschien wel de vraag van morgen, waar sta ik? Waar sta ik nou als er een scheidslijn komt? Gemeente, wij stellen ons die vraag heel vaak. Waar sta ik? Waar sta ik? Wat is mijn positie? Waar zit ik? Dus we gaan trouwen, toch? Wie nodig je uit en waar staan de mensen? Wie zit in het eerste rijtje en wie zit in het laatste rijtje? En als je de uitnodiging krijgt, vind je dat ook nog wel leuk om te weten. Of als er een begrafenis is, wie loopt waar en wie staat waar? En soms vind je het nog wel belangrijk, toch, waar je staat. Of op je werk, waar sta ik? Waar zit ik in de pikorde? Of in de kerk, waar sta ik? Wat is mijn positie? Gemeente, zullen we het geestelijke maken vanmorgen? Waar sta ik als God zich openbaart aan de een wel en de ander niet? Waar sta ik als de scheidslijn wordt getrokken? Het antwoord van de Heer Jezus is klip en klaar. Kijk, je zou natuurlijk kunnen zeggen, als iemand die vraag stelt, dat redelijk eenvoudig is. Aan wie God zich wel en niet openbaart. Want, zeg je dan, dat zit hem in de verkiezing. God heeft zich van eeuwigheid een volk verkozen. Ja, en God heeft de rest dan verworpen. En dus aan wie openbaart God zich, wie uitverkoren zijn. Dat is het dogmatische antwoord. En het is misschien wel waar, dat antwoord, maar niet hier. Jezus zegt dat helemaal niet. Jezus zegt niet tegen Judas, Judas is vrij eenvoudig, joh. God doet dat in zijn vrijmachtig welbehagen. Dus ik preek u het evangelie, maar in zijn vrijmachtig welbehagen zit je er wel of niet bij. Gemeente, dat is geen evangelieprediking. En dat doet de Heer ook niet. Als er één moment was geweest dat Jezus dit antwoord had kunnen geven, wat we in de kerk zo vaak hebben gegeven, hij geeft het niet. Hij begint er zelfs niet over. Hij zegt iets heel anders. De Heer zegt, Judas, weet je hoe je het kunt weten? Het gaat om liefhebben. Als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord in acht nemen. Dit. En dan zal mijn Vader hem liefhebben. En dan zullen wij naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dat is het antwoord. Gemeente, hoort u dat? Waarom openbaart u zich aan de een wel en aan de ander niet? Het antwoord is, het gaat om de liefde. Nee, niet lievigheid, maar liefde. Liefde tot de Heere God. Daarom zongen we Psalm 133, hè? Waar liefde woont, dat is niet waar we elkaar aardig vinden, maar waar liefde woont, de liefde van God woont. Waar die liefde je hart raakte, waar die liefde je hart veranderde. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen, daar woont hij. En daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Gemeente, het gaat over de liefde. De vraag is, Heb je hem lief? Zo eenvoudig. Zegt Jezus. Er wordt gevraagd. Hebt u lust de Heere te vrezen? En wat zou je dan zeggen? Heb je lust de Heere te vrezen? Ja, zegt iemand, ik weet dat soms niet goed. Ik zal u een beetje helpen. Gaat je hart naar hem uit? Heb je verlangen gekregen om hem te kennen? En jongelui, heb je in je hart iets ontdekt wat zegt, ik wil God dienen. En ik heb verlangen om voor hem te leven. En ik heb last aan mezelf als ik merk dat er zoveel tegenin gaat. En soms heb ik zo'n verlangen naar zijn komst, zijn wederkomst. Het klinkt uit de mond van de Heer Jezus als een voorwaarde. Indien iemand mij lief heeft. Ja, gemeente, het is in die zin ook voorwaardelijk. Als je hem lief hebt, heb je lust de Heer te vrezen. Gemeente, liefde tot God en daarmee ook tot de naaste. Dat is het wachtwoord van de hemel. Liefde. Kijk, jongens en meisjes, als jullie wel eens op de computer gaan, thuis, of op de smartphone van papa, of sommige kinderen hebben er zelf alleen, dan zit er soms een wachtwoord op, hè, op de smartphone, of moet je een paar letters intypen. Sommigen hebben hele makkelijke letters, 1, 2, 3, 4, of 0, 0, 0, 0. Soms is hij een beetje moeilijker, hè. Is het je geboortedatum of de straat waarin je woont. Maar je hebt altijd even dat wachtwoord nodig. En jongens en meisjes, jullie weten, als je dat wachtwoord niet weet, kom je er echt niet in. Echt niet. In de smartphone niet, in de computer niet. En dan doe je drie keer fout en dan moet je weer een minuut wachten. Je komt er niet in. Je moet het wachtwoord weten. Precies goed. Ook met hoofdletters goed, toch? Jongens en meisjes, als je bij de hemel komt, is er ook een wachtwoord. Je moet het goed onthouden, dat wachtwoord. En dat wachtwoord is liefde. En waarom liefde, jongens en meisjes? De Heere God zal aan kinderen vragen, hou je van de Heere Jezus? Jongens en meisjes, dat is de vraag. Hou je van de Heere Jezus? En als een jongen en meisje in Noordwijk zegt, ja, tuurlijk, want dat moet ook. Want ik moet een nieuw hart en ik moet vergeving. De Heere Jezus, als je die niet hebt, dan heb je niks. Nou, dat is het wachtwoord. Hou je van de Heere Jezus? En dan zeg jij, ja, want ik heb hem lief, liefde. En dan gaat de hemel open, echt waar. Gemeente, liefde is het wachtwoord, het keyword. Nee, dat is geen eigen gemaakte liefde. Toch? Gemeente, wie God heeft lief gekregen in zijn leven, die weet toch dat dat anders zit. Liefde die ik voor God heb gekregen gaandeweg en steeds meer, dat is liefde die de Heere zelf in mijn hart geeft en die als een echo terugkomt. Hij legt het erin en het komt als het ware terug als een echo. Toen je Gods oneindige zondaarsliefde ontdekte in de Heere Jezus Christus. Echt. Toen je zijn liefde tot in de dood ontdekte en geloofde. Toen je zag en wist, hij heeft mij lief gehad. Voordat ik hem nog ooit had lief gekregen. God die in zijn eigen liefde zijn zoon niet spaarde. Maar hem voor ons allen overgaf. En het allerliefste wat hij had verpletterde aan een kruis. Liefde. Voor zondaren. Zo lief had God de wereld. Nee, gemeente, geen liefde die niet verder komt dan te zeggen, God zorgt voor mij. Ja, God zorgt voor de hele wereld. Maar God doet nog iets anders. God heeft lief in zijn zoon en geeft hem over in de dood. Zo lief had God de wereld. Dat hij vijanden, zondaren die wij zijn, die elke dag de schuld maar meer maken. En die de dood en de verdoemenis verdiend hebben. En die daar zelf niets, maar dan ook niets aan kunnen veranderen. Zijn enige geboren zoon gaf. Niet voor de gezelligheid. Maar voor de zaligheid. Dat. Dat is liefde, gemeente, die je raakt en die binnenkomt en die wederliefde oproept. Ik heb hem lief gekregen omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Kijk, de Heer Jezus spreekt in Johannes 14 zijn afscheidsrede. Hij is vlak voor het kruis. Hij gaat sterven. Want hij moet zaligmaker zijn. Hij moet door dat oordeel heen. En het moet voltrokken worden, maar het is uw oordeel en mijn. En het kan niet anders. Zo lief had God de wereld. Maarten Luther zegt, voor de wereld moet je je eigen naam invullen. Zo lief had God mij. En dat is de liefde die ook Judas geraakt had. Want ergens anders in het evangelie staat van de discipelen dat zij alles verlaten hadden. En de Heere waren nagevolgd. En tot wie moesten zij anders heen gaan? En hij was er achteraan gegaan. En Jezus had de woorden van het eeuwig leven. En Judas heeft het vast allemaal niet begrepen. Helemaal. Maar je hoeft niet alles te begrijpen om iemand lief te hebben, toch? Jongelui, als je verliefd wordt. En het is echt, ik had de poosje verkering. Dan ben je echt verliefd, maar je weet niet alles. En dan ga je trouwen en dan weet je nog steeds niet alles. En dan ben je 10 jaar getrouwd en dan denk je, ik krijg steeds meer te weten van die ander. Maar weet je wat ik altijd denk? Ik denk altijd, mijn vrouw krijgt steeds meer te weten van mij. En toch houdt ze van mij. Je weet in het begin niet alles. Maar het groeit en het verdiept. En daarom wordt de liefde tot God ook steeds dieper en steeds wonderlijker is met deze Judas ook gebeurd. Daarna, toen de geest kwam en alles op zijn plekje viel. Buiten deze Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En deze Judas was er door gegrepen, hoe dan ook. Hoe dan ook. Hij had zijn woorden in acht genomen, omdat hij hem had lief gekregen. En gemeente, dat gaat samen op, hè. Dit ziet u in de Bijbel. Dat liefhebben van de Heere, dat gaat samen met zijn woorden in acht nemen. Anders gaat het niet. Hem liefhebben en zijn woorden ook liefhebben. Dus hem liefhebben en je Bijbel niet open doen, dat kan niet. Dat is geen echte liefde. Of hem liefhebben, jongelui, en zeggen, nou ja, ik ga af en toe naar de kerk en dan weer een keertje wel en dan weer een keertje niet. Dat is natuurlijk raar. Dat is toch raar? Je zegt dat tegen je vriendin niet. En volgend weekend kom ik wel. Het weekend daarna ga ik echt iets anders doen. Je wilt toch bij elkaar zijn? Je wilt toch van elkaar weten, horen, liefhebben? Zo gaat het. Wie mij lief heeft, zegt Jezus. En mijn woorden hoort. En de woorden van mijn vader hoort. Dat is een twee-eenheid. Gemeente, herkent u dat? Dat dat bij elkaar hoort. En dat zijn liefde je zocht. Zijn liefde zocht mij teder. En dat is mooi, hè? En als zijn liefde je zocht en dat woord van God je raakt, en als dat indaalt, dan drink je die woorden van hem ook in. Want je krijgt er steeds meer dorst naar. En al die woorden van hem, daar klem je je aan vast, omdat hij het gezegd heeft. Heere, u hebt het gezegd, ik heb uw woorden gehoord, ik ben gedoopt. En u hebt mij eerst lief gehad en u doet altijd wat u zegt. Het zijn uw woorden die u in mijn hart legde. Ik geloof het. Ik kan niet anders. En kom mijn ongelovigheid te hulp. Die mij lief heeft en mijn woorden onderhoudt. En als dat gebeurt, zegt de Heer Jezus, dan voltrekt zich iets van binnen. Iets in je hart. Serieus. Mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen. En bij hem intrek nemen. We zullen dat hart helemaal vullen met de vrezen van zijn naam. En dan mag je een geliefd kind van de Vader weten. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En dan kom je bij de Heere thuis. Wij zullen tot hem komen, zegt Jezus. Wij, ik, mijn Vader, door mijn geest. Het Griekse woordje wat hier staat kan ook betekenen, wij zullen verschijnen, wij zullen zichtbaar worden. Dat hoort een beetje bij dat openbare. Wij zullen ons bekend maken. God maakt zich bekend. En dan mag je dat zien, daar heb je dat zien. Wij zullen het zien ja, bevinden, weten, dan maakt hij woning in je hart. En gemeente, dan is hij welkom, toch? Dan is hij toch welkom, omdat hij het meer waard is dan wie dan ook, om in mijn hart te wonen. Als ik ontdekt heb wat zijn liefde in Christus is. Jongelui, serieus, geloof me, als de Heer Jezus in je leven komt en je ziet wat het hem kostte en waarom hij dat deed en dat de liefde eenzijdig was. Als je dat echt ziet en weet, dan kan de rest van de wereld je wel gestolen worden. Echt. Dan vind je het nog wel eens moeilijk, maar dan kan het je gestolen worden. Weg, een lied zegt, weg wereld, weg schatten, want u kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. De wereld eruit en de Heer Jezus erin. Paulus zegt ergens, alles in mijn leven om me heen is me schade en drek, is me vuilnis, omwille van die heerlijkheid van Christus. Die is zo groot en zo heerlijk en zo allesomvattend. Mijn vader en ik, we zullen intrek nemen in dat huis. Als ik Spurgeon nog een keer mag naspreken. Spurgeon zegt ergens, de vader en de zoon verblijven graag gaan wonen waar zij door ootmoedige en liefhebbende harten welkom worden geheten. Want dat zijn de woningen die zij zelf bereid hebben. Tuurlijk, die hebben ze zelf bereid, klaargemaakt, je verlangend gemaakt. Gemeente, dat is het antwoord op de vraag van Judas. Waarom openbaart u zich aan de een wel en aan de ander niet? Het antwoord is, wie mij lief heeft. Het antwoord is liefde. Heb je hem lief gekregen? Omdat hij u en jou eerst had lief gehad. Zit wel een keerzijde aan, hè? Want wie hem niet lief heeft, daar zegt Jezus over, wie mij niet lief heeft, die neemt mijn woorden niet in acht. Dus die leeft niet bij het woord en die luistert niet naar de woorden die mijn vader spreekt. Wie mij niet lief heeft, die luistert niet. Die volgt hem niet. Die hoort zijn stem niet. Die laat zijn Bijbel dicht. En daarmee ook het hart dicht. Dat is aangrijpend, moet je over nadenken. Dan blijft het voor eeuwig verborgen. Dan zal God zich niet openbaren. Weet je op wie je dan lijkt? Op die andere Judas, om hem toch maar eens te noemen. God kwam tot hem. De Heere Jezus reikt hem de beker en het brood. Daar kan het niet aan gelegen hebben. Maar hij sloot zich toe en hij sloot zich af. En weet je wat er over Judas staat? Ik vind dat een van de meest aangrijpende zinnen over Judas. Nog meer dan die over zijn zelfmoord, waarin hij neervalt en zijn ingewanden eruit komen. Is dat in de Bijbel? En daar gruwen wij dan wat van. Maar er is een veel gruwelijker zinnetje over Judas. Er staat ergens dat als hij de Heere verlaat en die bovenzaal verlaat en de duivel voer in hem. Dat is pas erg. En de duivel voer in hem. Dus Jezus zegt, als je mij lief hebt en mijn woorden bewaart, dan komen ik en mijn vader bij u wonen. Maar bij die andere Judas staat, de duivel voer in hem. Ja, waar God niet woont, waar geen liefde woont, daar gaat een ander wonen. Hey, Matthäus 12 zegt daar iets over. Hey, over dat huis dat eerst met bezemen gekeerd is. En dan als dat huis leeg blijft en niet gevuld wordt met iets anders, dan komen die duivelen terug, zegt Jezus. En dan, nou ja, dan ben je er maar geweest. Het moet gevuld worden met iets anders. Dus de vader en de zoon verblijven graag waar zij door ootmoedige en liefhebbende harten welkom worden geheten. Want dat zijn de woningen die zij zelf bereid hebben. En gemeente, wie woont er dan bij u? Dat is dan toch de vraag die we elkaar moeten stellen na deze preek. Wie woont er nou bij u? Of op welke Judas lijkt u? Op die ene voor wie het vandaag ging? Die bewogen discipel die Jezus heeft gevolgd tot het einde. En waarschijnlijk de martelaarsdood stierf, maar er iets heerlijks voor terugkreeg. Of lijk je op die andere, Judas. En de duivel voer in hem, omdat zijn hart maar leeg bleef. Ik kan het nog anders zeggen. Als je straks sterft, welke Judas loopt u dan tegen het lijf? Die ene van vandaag? Of die andere wiens hart toegesloten bleef voor Jezus? Gemeente, neem dat alsjeblieft ernstig. Jongelui, stel zo'n vraag nooit uit. De beslissing valt hier en nu. Misschien wel vandaag. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden? Genadig en barmhartige Heere, ja, die liefde van u, die kunnen we nauwelijks woorden geven. Het liefste wat u had, uw eeuwige en enige zoon, En hierin is uw liefde geopenbaard, bekend geworden, dat u uw enige geboren kind gegeven hebt. Heere, wat een ontstellend wonder dat uw liefde voor alles uitging. En dat u die liefde doet preken tot vandaag de dag, tot hier en nu. En Heere, dan komt het er meteen wel op aan. Als het gaat over aan wie u zichzelf bekend maakt. Wie hoort erbij? Wie wordt ervoor ingewonnen? Degene die u lief heeft en uw woorden bewaart. Heere, geef dat we dat ernstig nemen, dat we daardoor ingewonnen worden, dat we door die woorden geraakt worden, oud en jong. Dat er vanmorgen zijn die de vraag horen, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En die niets anders kunnen zeggen dan, ik Heere. Soms zeggen we ja, omdat we geen nee kunnen zeggen. Heere, kom ons zo dichtbij, dat we in de kettingen van de liefde worden vastgelegd. Alsjeblieft. En overwint u door uw liefde al het andere kwade. En Heere, laat ons zien dat we het nodig hebben, uw liefde tot in de dood, om ons diepgevallen zondaren te kunnen bevrijden van die schuld en zonde die diep en groot zijn. Heer, overtuig ons ermee. Overtuig onze jonge mensen ermee. Wat mooi om ze vanmorgen in de kerk te zien. Gewoon zo stilletjes luisterend. Jonge mensen hebben het soms moeilijk in de wereld die aan ze trekt en duwt. En die ze allerlei liefde probeert te geven die geen liefde is. Heere, die vuile leugenaar vanaf het begin, de duivel. Die doet alsof onze jongeren een goed gevoel eraan overhouden. Als ze in de wereld leven. Maar o Heere, laat zien dat de nasmaak bitter is. En dat die liefde van Jezus en u kennen, volgen en u achterna gaan zoveel meer is. Voor nu en eeuwig. Heere God en Vader, zegen het werk wat in de gemeente gedaan wordt om ons daarin te onderwijzen. Onze dominee, zijn vrouw, zijn gezin. Heere, dat ze hier met vreugde mogen werken. En van die liefde mogen uitdelen. In ernst en bewogenheid. Maak hen vol van uw geest, Heere. En met kracht. En wat nodig is om herder te zijn. En de schapen van de kudde veilig te leiden en te weiden. Tot in die heerlijke grazige weide van uw woord. En wat hebben dienaren van het woord u vooral daarbij nodig? Heere, zegen al het werk in uw kerk hier ter plekke in Noordwijk, landelijk, wereldwijd, plekken waar zending is en evangelisatie. Wij bidden voor de vervolgde kerk waar gelovigen niet mogen bestaan of gaan en staan waar ze willen. Zegen alle die uw naam belijden en daarvoor moeten lijden. Gedenk aan onze oudste broer, uw volk Israël. Heere, dat ook dit volk mag komen tot kennis van de Messias Jezus Christus. Voor hen zijn allereerste belofte, Heere, maak ze waar. En aan de Joden die de Messias belijden en het daarom zo moeilijk hebben, geef hen uw bijzondere bijstand en zegen. Heere, gedenk aan degenen die veel zorgen en verdriet hebben, die in de rouw zijn, die iemand missen, die ziek zijn, die zorgen hebben om een zieke. Bid de Heere voor de heer Plug in het bijzonder. Onze oude broeder die naar een verzorgingshuis ging. Rust wordt in Lisse afgelopen week. Heere, dat betekent nogal wat. Als je van plek moet wisselen. Als je beseft dat het minder wordt. Heere, wees bij hem. Omring hem. En geef zijn familie, zijn gezin. Geloof en kracht dat hoe dan ook vader in de goede handen van de Vader is. Misschien wel juist op deze Vaderdag. Heren, we bidden op Vaderdag voor de vaders. Er zitten jongens en meisjes in de kerk. En misschien zit papa wel naast hen. Heren God, wij bidden voor de papa's. Dank u wel dat we een papa mogen hebben. En misschien gaven we vandaag wel een cadeautje of iets anders. Heren God, wij willen bidden voor alle papa's. Wilt u voor ze zorgen, ze helpen? Bij alle dingen die ze doen, thuis en op hun werk. En Heere, we danken u dat we vaders mogen hebben. En samen met de jongens en meisjes vragen wij ook aan u of al onze papa's mogen lijken op de hemelse vader. op u, de Heere God. Heere, wij bidden voor hen voor wie Vaderdag altijd gevoel van pijn en verdriet geeft. Omdat onze vader niet de vader was die hij had moeten zijn. Of omdat we geen vader meer hebben. Of omdat we misschien dolgraag vader wilden worden, maar het nooit geworden zijn. Gedenk aan hen die hun vader missen, weest u voor hen een vader. Heere, we willen bidden voor degenen die afgelopen week de uitslagen kregen van de examens. Joël, Barry en Sarah, wat zijn ze blij, geslaagd, opgelucht. Heerlijk dat je afrondt wat zo spannend was, misschien. We willen samen met deze jonge mensen u danken, Heere God, want alles wat je doet, dat heb je uiteindelijk toch van je hemelse vader. En help ze als ze verder andere dingen gaan doen, keuzes maken, studies doen. Heere, wees ook met Anna, want zij moet nog een herexamen doen komende week. Spannend. Geef dat het lukt. Gaat u met haar mee? We hopen het zo, Heere. We bidden voor haar. En we bidden ook voor Marlijn. Was echt een teleurstelling, gezakt. En het jaar moet dan over. Het moet anders volgend jaar. En dat is best even een ding, Heere. Dan ben je teleurgesteld. Maar geef ook weer moed om verder te gaan. Om de draad weer op te pakken en te geloven dat die nieuwe draad, ja, dat is dan ook weer uw draad. En zo mag Marlijn dan ook weer voort en door. Heer, we bidden voor de kerkenraad, ook voor de vergadering van aanstaande donderdag. Geef wijsheid, kracht en inzicht. We leggen al deze dingen voor u neer, Heer. In het gebed en in de smeekbeden of u ons hoort, om Jezus wil. In zijn naam. Amen. En wij gaan een prachtig loflied zingen. Ik hoop dat u daarop zat te wachten. Psalm 116, dan kun je het echt belijden en zingen. Soms kun je het beter zingen dan zeggen. God heb ik lief, toch? Nou, dan gaan we het ook zingen. God heb ik lief, want die trouwe Heer hoort mijn stem, smeking en klagen. Ook het vierde vers, de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Het gaat soms door de diepte heen. Keer mijn ziel tot uw rust weder. Maar gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Hij heeft u lief gehad. En dan moeten we ook nog 10 doen. Want dat mag er best uitjubelen. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. 116, 1, 4 en 10. Laten we heen gaan in vrede, onze harten tot God opheffen en zijn zegen met ons meedragen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.